Goed om u allemaal weer aan het scherm te treffen. U hebt natuurlijk allemaal net de persconferentie gezien en hebt u meer gezien dan ik, dus ik weet nog niet wat ons allemaal te wachten staat, u wel. Ik denk dat die anderhalve meter er nog wel eventjes in blijft. En het herinnert mij meteen aan de anderhalve kilometer die er tussen Israël en de christenen zo lang bestaan heeft. En die is gelukkig ook aan het verminderen. De verhoudingen zijn aan het versoepelen. We gaan er een beetje over nadenken vanavond, maar ik ga eerst een gebed uitspreken. Dank u wel, Heere God, God van Abraham, Isaac en Jacob, dat u er vanavond ook bij bent. Als we samen nadenken over het heden van Israël, geef ons de leiding en de kracht van uw Heilige Geest bij het spreken en bij het luisteren. Geef dat het gezegend mag zijn, dat het ons helpt om meer te begrijpen waar we staan in onze relatie tot uw oude volk. We leggen het alles in uw handen. Dank u bij voorbaat voor wat u wilt geven. Prijs u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus de Messias. Amen. 14 dagen geleden was ik hier en toen heb ik het gehad over het verleden van Israël aan de hand van een aantal verzen uit Romeinen 9. Vanavond wil ik u iets lezen uit Romeinen 10 en u raadt het al, over 14 dagen hoop ik u iets te lezen uit Romeinen 11. Romeinen 10, ik lees maar een paar verzen, vanaf vers 4 uit de Telos-vertaling. Christus is het einde van de wet tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Want Mozes beschrijft de gerechtigheid die op grond van de wet is. De mens die deze dingen heeft gedaan, zal daardoor leven. Maar de gerechtigheid die op grond van geloof is, spreekt zo. Zeg niet in uw hart wie zal in de hemel opklimmen, dat is Christus doen afdalen. Of wie zal in de afgrond neerdalen, dat is Christus uit de doden doen opkomen. Maar wat zegt zij, het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Dat als u met uw mond Jezus als Heer zult belijden en met uw hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt, u behouden zult worden. Tot zover uit Romeinen 10. Het heden van Israël. Daarmee bedoel ik niet dat we kijken naar hoe het Joodse volk er in 2020 aan toe is. Ik neem het veel breder. De vorige keer immers hebben we het vooral gehad over de kenmerken die het Joodse volk had in wat we noemen het Oude Testament, de tijd van de Tenach. Aan de hand van die 7+1 kenmerken die Paulus noemt in Romeinen 9. En eigenlijk wil ik de draad oppakken bij wat er na Paulus gebeurd is. Na de val van Jeruzalem in het jaar 70 tot op heden. En ik zeg hetzelfde als wat ik de vorige keer zei, dit is niet zozeer een geschiedkundige beschouwing, dit is een theologische beschouwing. Want er is wel heel wat gebeurd. De vorige keer heb ik al gezegd, en je vindt dat hier ook heel duidelijk in Romeinen 9 tot 11, dat Israël, het gros van Israël, niet alleen zijn Messias verworpen heeft, maar dat God ook het gros van Israël voor een tijd op een zijspoor heeft gezet. Zonder dat volk uit het oog te verliezen, want hij heeft er 2000 jaar op de achtergrond nauwlettend voor gezorgd. Met vallen en opstaan, we zouden zeggen, soms leek het wel alsof God heel ver weg was. Maar op de achtergrond was hij er altijd, zodat het volk nog steeds bestaat. En dan toch op een zijspoor, ja, misschien is het belangrijkste bewijs daarvoor wel dat Israël al bijna 2000 jaar geen hart meer heeft. Want het hart is de tempel. En is de Shechina, de heilige tegenwoordigheid van God, die in die tempel woont. Maar het is een tijdelijke terzijdestelling. De volgende keer hoop ik daar aan de hand van Romeinen 11 nog wel op terug te komen. Want hij eindigt met een totdat. Dat vind je een paar keer in de profetieën van het Oude Testament. Maar je vindt het ook in de woorden van de Heer Jezus als hij zegt tegen de Joden, jullie huis, dat kun je het hele huis Israël onder verstaan, maar ook de tempel, jullie huis wordt woest gelaten, totdat jullie zeggen zullen, gezegende zij die komt in de naam des Heeren, Matteüs 23. En ook in Romeinen 11 zullen we dat totdat tegenkomen. de volheid van de heidenen zal ingaan. Of anders gezegd, er is een gedeeltelijke verharding over Israël gekomen, totdat de volheid van de heidenen is ingegaan en dan zal geheel Israël behouden worden. Dat totdat. Maar tot aan dat totdat kun je drie groepen onderscheiden in deze wereld die geloven in de God van Israël, de God van de Bijbel. Die eerste groep, dat zijn de gelovige, godvrezende Joden. En die zijn er gelukkig heel veel in deze wereld. Ze zijn er in alle maten en soorten, net als we dat bij de christenen vinden. Wat dat betreft zijn het mensen, net als wij. Maar toch, dit is de grote grondtrek die ze gemeenschappelijk hebben. De liefde voor God en voor de Tora. Want dat hoort bij elkaar, dat hebben we de vorige keer gezien. Maar, ik heb ook het gehad de vorige keer over de blinde vlek. En ze hebben geweigerd om in Jezus de Messias te zien. Dat brengt me tot de tweede groep. Die tweede groep, dat zijn degenen die er al in het boek Handelingen waren, die uit het Joodse volk afkomstig waren, maar in Jezus hun Messias hebben erkend en herkend. En die twee groepen zijn uit elkaar gegroeid, dat spreekt vanzelf. Ze waren even orthodox. Ze gingen allebei op naar de tempel, zolang die tempel nog bestond. Dat vind je in het boek Handelingen. Ze hebben de feest onderhouden. Ze verschilden eigenlijk in niets van elkaar, behalve in dat ene. Daar was die tweede groep die zei, Jezus is de Messias. De derde groep, dat waren de gelovigen uit de volkeren. Die ook tot geloof kwamen in de God van Israël. En dat zijn er uiteindelijk miljoenen geworden. Veel en veel meer dan die twee groepen van Joden samen. Vandaag de dag zijn er zo'n 2,3 miljard christenen. Hoewel je wel vraagtekens kunt plaatsen bij hoeveel van hen nou werkelijk deel aan de Heere God hebben, aan de Heer Jezus. En deze groep lijkt van beide een beetje zich gedistanceerd te hebben. Dat komt door Handelingen 15. In Handelingen 15 werd een ongelooflijk belangrijk besluit genomen, namelijk dat de Joodse Tora niet opgelegd zou worden aan de gelovigen uit de volkeren. Dat was nieuw voor die tijd. Als iemand uit de volkenwereld de God van Israël leerde kennen, dan moest hij ook Israëlieten worden. De mannen moesten zich laten besnijden. Ze moesten de proselietendoop ondergaan enzovoort. En dat was nu heel anders. Vanaf nu hoefden ze niet geplaatst te worden onder de Joodse feesten, onder de Shabbat, de viering van de Shabbat. En nog een heleboel andere dingen, niet meer onder de spijswetten, et cetera. Dat betekent dat het Joodse volk en de christenen natuurlijk al heel gauw uit elkaar groeiden, maar ook de Messias beleidende Joden, die groeiden weg van hun vroegere volksgenoten, doordat zij de Messias hadden aangenomen en de anderen niet. Maar er was ook een verschil met die gelovigen uit de volkeren, want zij vierden de Joodse feesten en die gelovigen uit de volkeren deden dat niet. Maar dat heeft maar geduurd, waarschijnlijk zo tot het jaar 70, tot de val van Jeruzalem. Daarna hoor je eigenlijk niet zoveel meer over Messias beleidende Joden. Wat je daarvoor in de plaats kreeg, dat wordt wel eens onderscheiden als Hebreeuwse christenen. Dat zijn mensen ook uit het Joodse volk, die ook zijn gaan geloven in Jezus als Messias en als verlosser en Heer. Maar ze hebben zich aangesloten bij de katholieke kerk, later bij de protestantse kerken, bij de oost-orthodoxe kerken. En ze, in hun praktische leefwijze verschillen ze in niets meer van de andere christenen. De christenen uit de goyim, uit de heidenwereld. De drie groepen groeiden uit elkaar, maar die middelste verdween eigenlijk min of meer na het jaar 70. Eigenlijk is dat wel een trieste geschiedenis geworden. Want die twee groepen, en ik heb nou maar niet meer over die middelste, de Messias beleidende Joden zoals we ze vandaag noemen, maar over het Joodse volk en de christenen. Ze groeiden nog veel verder uit elkaar. Niet alleen maar omdat het de ene groep wel in Jezus geloofde en de andere niet, maar er kwamen nog twee heel belangrijke dingen bij. En dat moet je gewoon weten om te begrijpen hoe groot die afstand tussen Israël en de christenen is geworden. Niet alleen maar door de haat, niet alleen maar door het antisemitisme, niet alleen maar door de vervolgingen. Dat is meer de historische kant van het verhaal, maar ik zei u al, ik wil het hebben over de theologische kant. Er gebeurde iets bij de christenen. Dat gebeurde pas in de vierde eeuw, toen de christenvervolgingen ten einde kwamen. We hebben het daar de vorige keer ook even over gehad. Het christendom wordt ingevoerd in het Romeinse Rijk. De keizer wordt een christen. In het jaar 380 is het christendom, dat was dan eigenlijk het Rooms-Katholicisme, de officiële godsdienst van het Romeinse Rijk geworden. Dat is dramatisch van invloed. Waarom? Omdat in die eerste paar eeuwen de schrijvers, de christenschrijvers, en dan denk ik vooral aan Justinus Martyr en ik denk aan Irenaeus, die schreven over de spoedige komst van Christus en over de vestiging van zijn rijk. Ze geloofden in het Messiaanse rijk zoals ze dat vonden in de profetieën. Ze zagen daarnaar uit en ze kenden ook Israël daarin een plaats toe, geheel zoals het profetisch woord dat deed. Maar in de vierde eeuw was een enorme theologische omslag. De christenen zeiden, wacht even, dit is het Messiaanse Rijk. We hebben vrede, we hebben gerechtigheid. Onze keizer is een christen. Later kwam daar de paus nog naast als tweede leider. Beide als vertegenwoordigers van Christus in de hemel. Het Messiaanse Rijk was aangebroken, het was vrede en gerechtigheid. En alle profetieën werden vergeestelijkt en toegepast op de kerk. De kerk was het nieuwe Israël. De troon van David, ja, die staat of in de hemel, of hij stond in Rome, of waar dan ook. Maar in elk geval geen letterlijke troon in Jeruzalem. Jeruzalem, de tempel, al die profetieën, die moeten vergeestelijkt worden. De landbelofte werd vergeestelijkt. In de tijd van de reformatie was er een geweldige omslag natuurlijk, op talloze punten. Maar niet op dit punt. Bijna allemaal hebben ze wat dit betreft zich helemaal aangesloten bij het Rooms-Katholicisme, zoals dat vanaf de vierde eeuw had gefunctioneerd. Luther, Calvijn waren net zulke vervangingstheologen of vervullingstheologen, of hoe je het noemen wilt, als die oude kerkvaders dat al waren, Augustinus voorop. Vanaf die vierde eeuw. Pas geleidelijk aan heb je in Nederland in de tijd van de nadere reformatie mensen gekregen die anders gingen denken. Met name mensen als Wilhelmus Abrakel, Theodorus van der Groe. Dat waren bekende predikanten, maar ze waren wel een overblijfsel, een klein groepje. Maar toch, het zijn er meer geweest dan ik vroeger dacht. En die zeiden, nee, we moeten de Bijbel letterlijk nemen. Dat komt weer een tijd dat Israël hersteld zal worden. Er komt een tijd dat, dat Christus Israël zal herstellen in zijn eigen land. Ze geloofden in de letterlijke landbelofte. Of er ook weer een nieuwe tempel zou komen, dat was toch wel moeilijk. En ook nog eens nieuwe offers. Dat was helemaal moeilijk, want Christus had toch het ene ware offer volbracht. Nou, zo kun je de hele geschiedenis doorgaan en dan zie je dat eigenlijk pas, niet alleen behalve bij die paar dominees uit de nadere reformatie die ik net noemde, maar pas vanaf de 19e eeuw het inzicht begint door te breken dat al die profetieën letterlijk opgevat moeten worden. Dat Israël gewoon Israël betekent in de profetieën. Dat Jeruzalem gewoon Jeruzalem betekent. Dat als het gaat over een herbouw van de tempel, dat het gewoon gaat over de herbouw van de tempel. Niks vergeestelijke. Goed, ook in Nederland zijn er nog steeds groeperingen die het daar moeilijk mee hebben. Zeker in de tijd van de stichting van de staat Israël in 1948. Ja, dat was toch wel heel apart. Die mensen die geloofden in het herstel van Israël, in de landbelofte, die zeiden, nou kijk nou, het gebeurt voor je ogen. Nee, dat heeft niks met de profetieën te maken. Een bekende theoloog, dit zeg ik even speciaal voor onze West-Vlaamse kijkers, een bekende theoloog die zei, de stichting van de staat Israël heeft net zo min met de Bijbel iets te maken als de stichting van de staat België in 1830. Nou, ga er maar tegenaan staan. Maar dat aantal in Nederland en wereldwijd wordt steeds minder. Daar komen we straks nog wel op terug. Intussen was er met het Jodendom ook van alles gebeurd. Dat Jodendom is niet simpelweg het Jodendom van het Oude Testament. Dat Jodendom heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt die vooral zijn beslag kreeg in wat wij noemen de Talmud. Talmud is de belangrijkste Talmud, de Babylonische Talmud, is een werk dat ontstaan is in Babylonië. Eerst had je de Mishnah, die is ontstaan in het land Israël. En die is later weer met enorm veel uitleggingen verrijkt. De Gemara, en samen noemen we dat de Talmud. En daar in Babylonië hadden ze niet veel kennis van christenen. De christenen vroeger zeiden wel, er staan allerlei lelijke dingen over de christenen in de Talmud. Het is zeer de vraag. En dat was simpel omdat die rabbijnen daar in Babylonië helemaal niet zoveel van de christenen afwisten. Ze hadden helemaal geen behoefte om die te bestrijden. Ze lagen ver buiten hun gezichtsveld. Maar Terwijl toen de kern van het Jodendom in Babel lag, is daar door de politieke verwikkelingen een eind aan gekomen en verplaatste dat centrum zich naar Europa. Naar Spanje, naar Frankrijk, naar Duitsland. Daar ontstonden belangrijke centra. En die rabbijnen kwamen ineens in een totaal andere omgeving terecht, namelijk een christelijke omgeving. En denk maar niet dat zij hun Jodendom verder, dat rabbijnse Jodendom, ontwikkeld hebben zonder zich iets van de christenen aan te trekken. Dat zou niemand van ons kunnen. We hebben allemaal te maken met onze omgeving en die beïnvloedt ons. En dat gebeurde daar ook. Om een simpel voorbeeld te geven, de alleroudste Joodse uitleggingen van Jesaja 53 zeiden allemaal dat de leidende knecht des Heeren, die daar genoemd wordt, de Messias is. Maar die rabbijnen daar in Spanje en in Frankrijk, ik denk aan Rashi in Troyes in Frankrijk, Ibn Ezra in Spanje, dat waren allemaal rabbijnen die zeiden, nee, dit is de leidende knecht des Heeren, dat is Israël, dat is niet de Messias. Dat was in reactie ten opzichte van het Jodendom, van het Christendom. En ik zie dat ook in de wijze waarop ze hebben begonnen hun idee van de Messias te formuleren. Je zou zeggen, dat kun je toch eenvoudig uit het Oude Testament halen, uit de Tenach. Maar het beeld onwillekeurig moest toch vooral zo min mogelijk lijken op het beeld dat de christenen van de Messias gaven. Om toch maar vooral duidelijk te maken dat Jezus de Messias niet kon zijn. Je hebt beroemde conflicten gehad, debatten tussen Joodse rabbijnen en christentheologen. En die werden bijna altijd gewonnen door de Joden. Die kwamen veel beter beslagen ten ijs dan die christenen. En een van de sterke argumenten van de Joden was, als Jezus de Messias was, dan zou het vrede en gerechtigheid op aarde moeten zijn. Want als de Messias komt, dan wordt het vrede en gerechtigheid. Nou, dat is met Jezus helemaal niet gekomen. Jullie kunnen praten als je wilt. Maar Jezus kan niet de Messias zijn. En die gedachte is nog steeds tot op de dag van vandaag voor heel velen een heel belangrijk argument. En ik kan dat ook goed begrijpen. Volgende keer hopen we te zien wat er mis aan is aan dat argument. Maar ik kan op dit moment wel uitspreken dat ik daar begrip voor heb. In elk geval, het Jodendom van vandaag, dat kun je niet alleen maar begrijpen als je het Oude Testament kent als christen. Dan moet je weten van de Talmud, maar ook van de latere uitleggingen van de Talmud, van Rashi, van Maimonides, van Ibn Ezra, om maar enkele van de grootste namen te noemen, van David Kimchi en Jacob Sforno, de grote uitleggers van het Oude Testament. Dat is het orthodoxe Jodendom van vandaag. En er zijn maar weinig christenen die daar werkelijk een heel klein beetje kaas van gegeten hebben. En dat maakt het gesprek zo moeilijk. Het was eigenlijk onmogelijk. Zoals een rabbijn ooit tegen mij zei, eigenlijk willen we helemaal geen gesprek. Het liefst houden wij die christenen zo ver mogelijk op een afstand. Joden en christenen zijn niet alleen maar verdeeld over Jezus. Nee, de christenen hebben de vervangingstheologie ontwikkeld. Die konden eigenlijk in hun slechtste tijden nauwelijks verdragen dat er nog een volk was dat zichzelf Israël noemde. Want ze zeiden, dat zijn wij. Wij zijn het geestelijk Israël, dat is de kerk. En omgekeerd, een Jodendom dat leefde met een Messiasbeeld dat vooral zo min mogelijk mocht lijken op Jezus. Puur in verzet tegen de christenen. Beide groepen waren eindeloos ver van elkaar verwijderd. En daarom is het op dit moment een goed punt om nou eens te kijken wat we met de Joden gemeenschappelijk hebben. Het grote gevaar is als je als christen met een Jood in gesprek gaat, een orthodoxe Jood die zijn Bijbel goed kent, en we nemen aan dat u uw Bijbel ook goed kent, dat het veel te gauw gaat over de verschillen. Het gaat veel te gauw over de persoon van Jezus. En daar moet het uiteindelijk wel bij uitkomen. Maar begin nou eens met deze 7 overeenkomsten. 7. Vorig jaar hadden we ook een preek van 7 punten met een bonuspunt, dat was het 8e. En nu hebben we ook 7 overeenkomsten. En de eerste daarvan is, onze God en de God van Israël is de God van de Bijbel. Niet zoals sommige christenen beweerd hebben, dat is een wrekende God, die God van het Oude Testament, dat is geen God van liefde, maar een God van wraak. Onzin! 6 keer lezen we in de Tenach van God, barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Prachtig. Dat is de God van het Nieuwe Testament en dat is de God van het Oude Testament. We hebben dezelfde God. Dat zou ik niet eens van moslims willen zeggen. Hun God draait weinig op die van ons. Maar de God van de Joden en de God van ons is dezelfde God. Dat is het allereerste en het allerbelangrijkste. De tweede overeenkomst is Abraham. Had u misschien niet verwacht. De stelling luidt, er is geen mens op aarde die gezegend kan worden met eeuwige blijvende zegening buiten Abraham om. Of het nou een Jood of een heiden is. Dat is de enorme betekenis van het woord dat God tot Abraham sprak. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Voor zover ze althans jou zegenen, Abraham, en jou niet vervloeken. Het is geen automatisme dat alle geslachten gezegend worden. Maar als ze Abraham zegenen en daarmee ook zijn zaad Israël zegenen, dan kunnen ze ook door de Heere God gezegend worden. Dat is wel even heel belangrijk als je denkt aan alle antisemitisme. Als je Abraham, en later wordt dan gezegd ook zijn zaad, zijn nakomelingschap, als je zijn nageslacht niet zegent, kun jij niet door God gezegend worden. Het is afschuwelijk dat zoveel christenen gedacht hebben dat ze eeuwig door God gezegend konden worden, vanwege wat voor redenen dan ook, hun geloof of hun goede werken of wat dan ook, terwijl ze Israël vervloekten en haatten en vervolgden en verdrukten. Het is afschuwelijk. Je kunt niet om Abraham heen. Wij zijn gezegend op grond van de belofte van Abraham. En daarom zegt Paulus zelfs in Romeinen 4 en in Galaten 3 dat wij nakomelingen van Abraham zijn. Daar hebben we het gedeeltelijk de vorige keer ook al over gehad. Enige overlap is daarin niet te vermijden. Wij zijn gelovigen, hoewel we geen letterlijke nakomelingen zijn, zijn we nakomelingen van Abraham op grond van het geloof. Geestelijke nazaten. Dat is verbond dat Abraham gesloten heeft en dat zich ook uitstrekt tot de volkerenwereld. Ten derde, de Tenach. Ik heb de vorige keer ook gezegd, wat is Israël zonder de Torah? En Torah is wet, Torah is de 5 boeken van Mozes. In de breedste zin is de Torah de hele Tenach. Het is dat wat de Heer Jezus noemde de schrift. En wat de apostel ook zo noemde. Het Oude Testament is de schrift. En het Nieuwe Testament, geloven christenen, is de geïnspireerde uitleg daarvan. Vandaar dat wij praten over één gehele Bijbel, het geïnspireerde woord van God. Maar wat voor de Heer Jezus de schrift was, is het voor ons ook in de eerste plaats. Daar vind ik het zo jammer dat ontzettend veel, ook evangelische gemeenten, eigenlijk alleen maar met het Nieuwe Testament bezig zijn. Ze hebben het hele Oude Testament niet nodig. Pas vroeg ik aan iemand of hij een Bijbel wilde. Hij zegt, nou alleen het Nieuwe, dat Oude wil ik niet. Tja, maar wat zijn we zonder het Oude Testament? Zonder onze verworteling in de Tenach en in de geschiedenis die God met de aartsvaders en met Israël gegaan is. Zonder dat is er helemaal geen plek voor christenen en voor de kerk. Dat is het derde, de Tenach. De studie van de Tenach, van het dierbaar woord van God. De liefde tot de Torah. De vierde overeenkomst. Dat is de geschiedenis van de Israëliet, die eigenlijk ook onze persoonlijke geschiedenis is. En die geschiedenis van Israël, daar gaat het bij de allerbelangrijkste dingen, dat zie je in de Joodse feestdagen terug, om de uittocht uit Egypte, Pesach. Dan gaat het om de doortocht door de Schelfzee. En dan op de Sinaï ontvangen ze de Torah. En wat zegt de Heer Jezus aan het eind van het Matthäus-evangelie? Hij zegt tegen die 12 discipelen, 12 Joodse mannen, ga heen naar alle volkeren van de wereld. En wat moet je doen? Je moet discipelen van mij van ze maken. Volgelingen van Jezus. Daarmee worden ze bevrijd uit het Egypte van de volkerenwereld. En komen ze in de gezegende sfeer van Jezus van Nazareth. Ten tweede, je moet ze dopen. Dat is de doortocht door de Schelfzee. Paulus zegt heel duidelijk in 1 Korinthe 10 dat die doortocht door de Schelfzee een teken, een symbool is van de christelijke doop. En ten derde, wat zegt de Heer Jezus in Matthäus 28? Als je ze gedoopt hebt, moet je ze leren te onderhouden al wat ik jullie geboden heb. Dan kom je bij de Sinaï aan en ontvang je de geboden van de Heer. Bij ons heet dat de Torah van Christus in Galaten 6 vers 2. Maar ik heb de vorige keer ook al gezegd, in de kern zijn die twee, de Tora van Mozes en de Tora van Christus, één en hetzelfde. Als de Heer Jezus de Tora van Mozes samenvat, dan zegt hij, hierom draait het, God liefhebben boven alles en je naast als jezelf. En dat is in de Tora van Christus nog steeds precies net hetzelfde. En daarmee ben ik dan al bij punt 5 aangekomen. Een echte Jood en een echte Christen, in de geestelijke zin van het woord, die hebben vreugde in de geboden van de Heer. Dat zijn niet alleen maar mensen, mag ik het weer even een beetje evangelisch zeggen, maar gereformeerd hetzelfde. Die zeggen, nou, de Heer Jezus heeft mijn zonde gedragen op het kruis, dus ik ben behouden, dus verder zit het wel goed met mij. Helemaal niet. Als je gedoopt bent, dan zegt de Heer Jezus, nou moet je leren onderhouden al wat ik je geboden heb. En heb je daar vreugde aan? Of doe je dat met tegenzin? Ben je eigenlijk wel een echte discipel van mij? Een echte volgeling van mij, die onderhoudt mijn geboden? De Heer Jezus zegt in Johannes 14, als je mij lief hebt, dan onderhoud je mijn geboden. Zo simpel is het. En als je mijn geboden niet houdt, dan heb je mij blijkbaar niet lief. De Joden en de Christen leven beide uit hun vreugde in het woord van God, om dat woord niet alleen maar te bestuderen en te analyseren met een zekere afstandelijkheid, alsof het jou niet aangaat. Nee, om dat woord in praktijk te brengen. We lezen dat al van Ezra, de schriftgeleerde, in het boek Ezra, dat hij de wet bestudeerde om die te leren kennen, om die in praktijk te brengen en om die te onderwijzen in Israël. Nou, en zo is het met ons precies net zo. Als je tenminste geroepen bent om het te onderwijzen, we zijn geen allemaal Ezra's, maar wel onderzoeken en voor jezelf in praktijk brengen als een goede volgeling van Jezus. Een goede volgeling van Mozes en een goede volgeling van Jezus leven beide uit hun vreugde aan de wet van de Heer. Het zesde, we overtreden ook allemaal die wetten. En dat is niet zomaar iets. God ziet dat niet door de vingers. Zowel het Oude als het Nieuwe Testament leren dat je alleen maar verzoend kunt worden door het bloed van het lam. Het bloed van het offerdier. Hebreeën valt het zo samen, zonder bloedstorting is er geen vergeving. En dat is een samenvatting, zou je kunnen zeggen, van het hele boek Leviticus. Neem Leviticus 17. Het is door het bloed dat verzoening tot stand wordt gebracht. Daar is ook bijna geen uitzondering op te vinden in het hele Oude Testament. Zonder bloed geen verzoening. En dat is een pijnlijk punt. Ik heb daar meerdere malen met rabbijnen over gesproken. Er is geen tempel. Er zijn dus geen offers. Waar is jullie verzoening op gebaseerd? En ik heb dat nooit sterk gevonden dat ze dan zeiden, ja, maar we zijn nu gebeden en die hebben ook dat verzoenende karakter. Dat is niet wat de schrift leert. Het is verzoening door voldoening, zoals het mooi uitgedrukt wordt. Verzoening door bloed dat vergoten is. Alleen door het bloed van een plaatsvervangend offer kan er vergeving zijn. Dat is in het Oude Testament zo en in het Nieuwe Testament. En ten zevende, ja, er was dus een rabbi, zei tegen mij, ik heb het wel eens vaker verteld. Willem, we hebben twee dingen gemeen, de God van de Bijbel en de Bijbel zelf. Ik zei, we hebben nog een derde ding gemeen. En dat is dus nou in mijn opsomming hier het zevende. Ik zeg, we kijken allebei uit naar de komst van de Messias. Die zal neerdalen met de wolken des hemels. Die zijn plaats zal innemen op de troon van David. Die zijn regering zal vestigen over Israël, over de 12 stammen. En zal uitbreiden over de hele wereld. Hij kijkt me een beetje wantrouwig aan. Hij dacht, hij begint weer over Jezus. Ik zei, nee, ik heb het niet over Jezus. Ik heb het ook niet over de wederkomst. Ik zeg, jij en ik, wij kijken allebei uit naar de komst van de Messias, die zal zitten op de troon van David, die toch gesteld is, gezalfd is, ook tot koning over Sion, zegt Psalm 2. En daarheen naar Sion zullen de volkeren optrekken, zegt Jesaja 2 en Micha 4, om daar de Torah te leren. Ik zeg, daar kijken jij en ik allebei naar uit. Zeven ongelooflijk belangrijke dingen die we in de loop van deze eeuwen door het semitisme, antisemitisme, door de vervangingstheologie, maar ook door bepaalde aspecten, zei ik al, van de rabbijnse theologie, zijn we heel ver in elkaar gegroeid. Wel ontzettend belangrijk om die zeven punten weer scherp voor onze aandacht te hebben. Maar nu pas is het tijd om te praten over de verschillen. En ik heb er hier 3. Verzoening in het Oude Testament is door het bloed van dierlijke offers. En Psalm 40 geeft al aan, uiteindelijk kan het dat niet zijn. Uiteindelijk is er één die zegt, zie, ik kom om uw wil te doen. En Hebreeën 10 zegt dat al dat bloed van al die offers uiteindelijk uitmondt in het bloed van Christus zelf. Dat hij vergoten heeft op het kruis van Golgotha. Hij is de vervulling van al die offers. Niet de vervanging per se, want ik geloof dat straks in het Messiaanse Rijk daar ook weer een tempel zal zijn. Dat er offers zullen gebracht worden ter herinnering aan het offer van de Messias. Lees maar na. In het boek Ezechiël bij de nieuwe tempel waar ook weer de offers gebracht worden. Daar komen straks vast vragen over, want het gebeurt altijd. Maar ik zeg het nu alvast, er is maar één offer dat voldoening brengt. Het offer van Christus. Maar zo goed als je in het Oude Testament al die honderden duizenden offers had die vooruit zagen naar het offer van Christus. Zo zul je straks in de tempel van Ezechiël offers vinden die terugverwijzen naar het ene offer van Christus. Het tweede verschil is dit. De grote leraar van Israël is Mozes. Hij is met niemand te vergelijken. En is het te veel gezegd als we zeggen dat Christus zoveel groter is. Ten eerste omdat hij de Zoon van God is. Dat was Mozes niet. Ten tweede omdat hij zondeloos is. Dat was Mozes ook zeker niet. Hij mocht uiteindelijk niet het beloofde land binnengaan. En daarmee is Mozes ook niet het volmaakte voorbeeld voor ons leven. Ook niet voor het leven van een Jood. Geen enkele rabbijn kan zich ooit opwerpen, ook niet uit het verleden, als het voorbeeld voor Israël, hoe Israël heeft te leven. Dat kan alleen hij die het volmaakte voorbeeld is. Als het gaat over de geboden van Christus, dan zijn dat uiteindelijk, ja, dat is de weerspiegeling van zijn eigen leven, van zijn eigen volmaaktheid, van zijn eigen volmaakte toewijding aan zijn God en Vader. En ten derde, Mozes kon je de Tora geven, maar hij kon je er niet de kracht bij geven om die Tora te volbrengen. Mozes kon je wel vertellen als je de Tora overtreden had wat er moest gebeuren, het offer. Maar hij kon je niet de kracht geven om dat offer, om die geboden inderdaad te onderhouden. En in Ezechiël 36 zie je hoe dat mogelijk is. Pas dan. Eigenlijk met het oog op de toekomst, maar het is een principe dat in feite altijd gegolden heeft, namelijk... Het kan alleen door de kracht van de Heilige Geest. Jezus is niet alleen ons grote voorbeeld. Hij is ook degene die door de Heilige Geest ons de kracht geeft om zijn geboden te volbrengen. Hij geeft nog volmaakte versies van de Tora. Hij geeft de kracht om die Tora te volbrengen. Hij is ten derde het volmaakte voorbeeld hoe je dat moet doen. En ten vierde, hij voorziet ook als wij in het onderhouden van de Tora gefaald hebben. Daarom zegt de Hebreeënbrief constant hoe geweldig het Jodendom is, maar het ontbrak aan één belangrijk ding. En dat is het grote verschil met wat de Hebreeënbrief zelf aangeeft, de komst van Christus. We zijn er nog niet zo ver dat dat laatste grote verschil dat eigenlijk alles omvat, overbrugd kan worden. En toch, in de laatste 80 jaar is er enorm veel veranderd. Net als Willem Glashouwer ben ik geboren in het jaar 1944. Ik las pas iets over dat jaar dat mij schokte. Ik wist het eigenlijk wel, maar als iemand het zo schrijft. En die persoon schreef, het jaar 1944 was het vreselijkste jaar in de hele geschiedenis van Israël. Vanaf de uittocht tot Egypte tot op heden. Het was het absolute dieptepunt van de Holocaust. Onbeschrijfelijk. Ik denk er wel eens bij na dat je als onschuldig kindje in een wieg ligt en daar helemaal niet bij stilstaat natuurlijk. 4 dagen na mijn geboorte begon de invasie in Normandië. Het begin van de grote vernieuwing die uiteindelijk een einde zou maken aan de oorlog. Wat een vreselijk jaar. 45, dan gaat zich al de bevrijdingen aftekenen, ook de bevrijdingen van de concentratiekamp. Maar dan, 4 jaar later pas, ik was nog net te jong om het uit het nieuws te kunnen opmaken, de stichting van de staat Israël. In ongeloof voor een heleboel socialisten en communisten, in geloof voor vele Joden die daarvoor gebeden hebben en ook christenen die daarvoor gebeden hebben. Hoeveel zaten er niet, mijn vader in kluis, in 1947 in november gekluisterd met hun oor aan de radio, toen daar de stemming in de Verenigde Naties werd gehouden. Het is vreselijk om te zeggen, want je zou het eigenlijk niet willen zeggen, maar naar de mens gesproken zonder de Holocaust had er ooit een staat Israël kunnen komen. De gevoelens van de volkeren waren zodanig bewerkt dat ze voorstemden in meerderheid voor de verdeling van het land, waardoor de Joden hun eigen staat konden stichten en de Palestijnen in feite ook al hebben ze die kans volledig laten verlopen. Van een ongelooflijk belangrijke jaren. Ik was nog net te klein. Ik kan de eerste herinnering die ik heb is aan de Suezcrisis. Maar dat was alweer zoveel jaar later. En zelfs toen ik voor het eerst naar Israël ging in 1982, was er nog nauwelijks een Messiaans Jodendom. Dat wil zeggen Joden die tot geloof kwamen in Jezus als hun Messias, als hun Verlosser en Heer, maar vasthielden aan het Joodse geloof. Vasthielden aan het onderhouden van de geboden van de Tora. Want ze zijn nooit onder de Tora vandaan gehaald en de Tora is ook nooit afgeschaft, zei ik de vorige keer al. Ze leefden als Joden, ze onderhielden de Shabbat en ze onderhielden de feesten en ze onderhielden de spijswet en ze geloofden in Jezus. De eerste daarvan heb je al aan het eind van de 19e eeuw. Maar pas na 1980, als Jeruzalem veroverd is door de Israëli's en Oost-Jeruzalem dus ook bezit is geworden van de Israëli's, pas dan zie je dat geleidelijk opkomen. En nu zijn het er 100.000 over de hele wereld. Dat zijn allemaal tekenen van de eindtijd. Veel meer dan dat corona dat is. Daar wil ik nou niet over uitweiden, maar de Spaanse griep was veel erger. De pest in de middeleeuwen was veel erger. Dit zijn tekenen van de eindtijd. Niet alleen de stichting van de staat Israël, maar ook de herleving van het Messiasbelijdende Jodendom. Ook het feit dat de vervangingstheologie of de vervullingstheologie, of hoe je het noemen wilt, de vergeestelijkingstheologie haar langste tijd gehad heeft. Heel veel denkende christenen wijzen het af en komen tot diepere en betere inzichten. En het laatste is misschien wel heel merkwaardig. Ook dat wist ik tot kort voor geleden nog niet zo. Na de Tweede Wereldoorlog, misschien wel na de stichting van de staat Israël, krijg je de eerste uitnodigingen van Joden naar christenen toe en van christenen naar Joden, om samen met elkaar in gesprek te komen. Kijk, die andere dingen weten we wel. Stichting staat Israël, vervangingstheologie, allemaal. Maar dit, wat was dat? Ik geloof dat het de Heilige Geest was. Die werkt in het hart van Joden om contact op te nemen met christenen. Dan kunnen we praten. Ik zeg het nou maar op mijn simpele manier. Je vindt het allemaal in mijn boek Het Israël van God. Ik heb daar die contacten, die contactpogingen, die toenaderingspogingen beschreven. Maar ook van de christenen naar de Joden. Wat hebben we jullie aangedaan? Hoe is het met jullie? Hoe hebben jullie het overleefd? Waar staan jullie nu op dit moment? Mogen we praten met elkaar? Die anderhalve meter, nee, wat zeg ik, die anderhalve kilometer tussen Joden en christenen, die zo lang geduurd heeft. In de hand gewerkt door vervangingstheologie, maar ook door rabbijnse theologie. Die enorme afstand, die wordt overbrugd. Ze komen tot elkaar. Hier en daar vallen ze elkaar zelfs in de armen, hoewel een heleboel zeggen, nou, we blijven die christenen nog steeds niet vertrouwen. Ik las net nog weer in het Nieuwe Israëlisch Weekblad, nadat de Raad van Kerken zo lelijk tegen Israël hadden gedaan, we willen, zie je wel, die christenen kun je nooit vertrouwen. Dat gevoel blijft nog wel heel sterk. Die christenen kun je nooit vertrouwen. Maar de contacten zijn er. We zijn hier op de grond van christenen voor Israël. Nou, je kunt rustig zeggen, als ik me niet vergis, voor de Tweede Wereldoorlog zou een organisatie als Christenen voor Israël nauwelijks denkbaar zijn. Ook deze organisatie is een voortvloeisel van deze ontwikkelingen. Voor mijn geboorte waren ze er nog niet en na mijn geboorte kwamen ze op. Dat heeft niks met mij te maken, maar zo is het wel gegaan. Die contacten zijn ontstaan. Christenen die liefde gingen ontwikkelen voor Israël en probeerden te begrijpen wat daar gebeurde. Niet alleen met de Holocaust, maar met de stichting van de staat Israël. En die Messias beleidende Joden, wat zijn die? Wat drijft de mens die staat aan het opbouwen zijn, Israël. En die mensen die van heinde en ver komen. Wat is aan de gang? Dat is het heden van Israël. En tenslotte, want dan zegt u, het is ook geen gewone preek. Hè? U zegt, ik heb nog helemaal niks verteld over Romeinen 10. Ik noem alleen het ene woord. Christus is het einde van de wet, vers 4. Een van de meest misverstane woorden uit het hele Nieuwe Testament. Want het betekent niet dat in Christus de Torah is opgeheven. De Heer Jezus zegt zelf in Matthäus 5, vers 17, ik ben niet gekomen om de Torah te ontbinden, maar om die te vervullen. Dat betekent twee dingen, denk ik, Romeinen 10, vers 4. Dat betekent, Christus is de einde van, en dat moet je uit de context halen, van alle pogingen om op eigen kracht, door het onderhouden van de wet, de zaligheid te verdienen. De gunst van God te verwerven. En dat zeg ik tegen Joden en dat zeg ik tegen christenen die dat proberen. Zitten er allebei naast. Geen mens, geen Jood en geen heiden kan op eigen krachten zich verbeelden dat hij zo trouw en toegewijd is dat hij door zijn eigen prestaties de zaligheid verwerft. Christus is het einde van al die pogingen. En dat zeggen we vandaag net zo goed tegen christenen die dat denken. En het tweede is, dat Griekse woord telos, daar in Romeinen 10, betekent ook Christus is de vervulling van de wet. Hij is de Torah. Dit is het moeilijkste voor Joden. Als je als Jood kijkt, nu even doe je oren dicht. Christus, of juist niet, doe hem open. Christus is de geest van de Torah. Hij is de eeuwige Torah. Hij is het woord dat is vlees geworden. En dat woord van God, dat is Torah, dat is onderwijs, zoals het woord betekent. Hij is de geest van de Tenach. Hij is de geest van de Torah. En ik zie uit naar de dag dat het Joodse volk de schellen van de ogen zullen vallen. En zullen zien wie Jezus is. We gaan een ogenblik pauzeren. Ik geef het weer over aan Johanna.